Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Ja, hallo daar. Welkom bij Content Wars, de beste podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jalen Maasbach en in de hoek Guusje, de vrouw achter Content Wars podcast, onze officiële Insta-account. Volg ons en laat zien dat je achter Guusje staat. En Guusje, je kan ja of nee knikken. Heb je al een vast contract gekregen? Ze schudt nee, Kirsten.
Het is een schande.
Het is een schande. Dus vind jij ook dat Guusje een vast contract bij Microphone Media verdient? Mail dan naar koos@microphonemedia.nl. Laat je horen, spreek je uit voor Guusje, want ze heeft echt een pareltje
gemaakt. Of Frank en Microphone Media. Zijn de twee toppers hier, maar Guusje moet blijven.
Guusje moet blijven.
Ja, zijn we gestart, hè, die petitie.
Zeker. Nou, je hoort hem al, formatontwikkelaar Kirsten van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter onder meer tv-makelaar, That's the Question, Singletown. En zat ook in het team dat Big Brother ontwikkelde. En dit kan zomaar eens de meest inhoudelijke aflevering uit de geschiedenis van Content Wars worden. Want we gaan het hebben over het verkiezingsdebat.
Welkom allemaal hier op de Vuur. Welkom thuis bij het College Tour verkiezingsdebat. Vier lijsttrekkers zijn hier vandaag aanwezig. Allemaal waren ze eerder te gast in College Tour.
Dit is live vanuit Felix Meritus in Amsterdam. Het RTL verkiezingsdebat.
Naar de stembus. En u weet het, er staat veel op het spel.
Ja, het is om de kijker te informeren, maar natuurlijk ook voor de kijkcijfers. En iedereen die wil zieltjes winnen. De NPO, RTL en zelfs SBS. Je hoort zo wie dat het beste doet. En daarbij een gastrol voor Raymond Mens. Maar eerst...
De media nieuwtjes van de week.
Wat heb jij gezien deze week, Kirsten? Wat viel jou op? Waar weet jij wit heet van of dolblij van?
Nou ja, je wordt natuurlijk wel een beetje depressief van wat er allemaal in de wereld gaande is. En zeker in Israël en Gaza. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. Dus daar staat tegenover dat je zoekt naar iets wat je misschien ook weer wat blijer kan maken. En ik moet je eerlijk zeggen, dat kan ik niet zo heel erg vinden.
Nee.
Ook qua nieuwe formats, want daar hebben wij het natuurlijk een beetje over. Wat me verbaast is dat... Formats waar ik persoonlijk niet zo'n hoge pet van op heb, toch best wel goed scoren. En dan kijk ik onder andere naar de Jump. En wat ik echt een heel slecht format vind. En dat toch goed weet te scoren bij. Of redelijk goed. Het is aardig ingezakt, gelukkig. Want ik vind het echt niet waard. Maar het wordt wel weer internationaal verkocht.
Ja.
Dus voor de rest, ja, het is een beetje behelpen. Gelukkig zijn er wel wat leuke dingen op streamers. Daar kom ik straks nog wel op terug. Ik moet je zeggen, het zijn niet de leukste tijden, vind ik.
Nee, en ik had waar ik heel erg van schrok, was natuurlijk het overlijden van Matthew Perry, Chandler uit Friends.
Zeker.
Daar schrok ik echt heel erg van. We wisten natuurlijk dat het niet goed met hem ging, maar ik merkte dat me wel echt raakte. Dus het was eigenlijk een klote week.
Ja, klopt. En het bijzondere van hem is toch dat hij zoveel mensen heeft geraakt. Hè, met zijn rol vooral daarin.
Ja.
Zelfs met mijn kinderen die ook naar Friends kijken. En Friends wordt er gewoon nog steeds heel goed bekeken natuurlijk. Het is droevig. Het is ook een beetje droevig dat hij... als je zo'n grote rol hebt, dat je de rest van je leven eigenlijk altijd aan die rol kleeft, het Fiebertje effect.
Ja.
Ik las dat hij nog wel ook een aantal andere rollen heeft gehad. Die zijn mij volledig voorbijgevlogen.
Iets met Sunshine State had hij een rol in.
Ja, en in de West Wing, wat wel een hele goede serie was. En toen ze dat schreef, dacht ik, oh ja, daar heb ik hem wel in gezien inderdaad. Maar het is een soort van de burden van een wereldberoemde rol. Dat je dat altijd zal blijven. En misschien is dat ook wel een deel geweest van hem, van zijn ongeluk. Dat hij zoiets had van, ik ben een acteur. Ik kan nooit meer iets anders zijn dan Chandler. Maar het is droevig. Het is jammer.
Terug naar het debat. Weet jij wanneer het eerste verkiezingsdebat op televisie was?
Nee, in Nederland bedoel je?
Ja.
Nou, dat zal in de jaren 80 zijn of zo.
Nee, in de VS was dat in 1960 met Kennedy.
Ja.
In Nederland was het in 1963. 4 televisieuitzendingen, verspreid over 2 weken en 3 omroepen. En dat kabinet daarna was best wel snel rond.
Ons land heeft ruim 9 weken na de verkiezingen weer een regering gekregen. Minister Marijnen is geslaagd in de taak die voor hem de formateurs De Kort en De Kwij niet hebben kunnen volbrengen, namelijk een kabinet te vormen.
9 weken, dat vonden ze toen lang, hè? We hebben over de laatste keer een jaar gedaan. Maar goed, tegenwoordig is het ook allemaal wat moderner. Hoe vind je vandaag de dag dat het debat gaat?
Ik vond het een heerlijk fragment.
Ja, mooi hè?
Ja, heel leuk. Het is gekkenhuis natuurlijk. We worden echt overspoeld met verkiezingsdebatten. En overal zien we de lijsttrekkers verschijnen. Ik denk dat mensen inmiddels al misschien al een beetje denken, hoeveel moeten we nog verduren?
En we komen er nog heel veel.
Ja, we gaan de komende 2 weken, begrijp ik gewoon, worden we helemaal gek gemaakt. Ik snap het natuurlijk wel een beetje. Ik bedoel, het zijn allemaal nieuwe lijsttrekkers, dus die willen heel graag. Maar ik kan me ook een beetje voorstellen dat kijkers af en toe denken van, oh, gaan we weer? En dat is ook misschien wel het lastige bij dit soort content, van hoe kan je iets maken wat niet elke keer hetzelfde is.
Ja.
En dat proberen ze dus ook wel een klein beetje. Hè. Dat hebben we gezien nu bij College Tour en bij het eerste RTL verkiezingsdebat. Daar hebben ze wat elementen toegevoegd, format elementen om het iets anders te maken. Maar ik vind nog niet echt dat ze er heel lekker in slagen.
Ja, want ik wilde het hier heel graag over hebben. Ik moest je echt overtuigen, want je zei, oh, wordt dat niet saai? Maar ik was gewoon heel benieuwd hoe jij er als programmamaker, ja, als formatontwikkelaar naar kijkt. Want zit er een soort van format achter? Want ze moeten inderdaad elementen toevoegen, veranderen. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, het is een hele lastige. Want als mij gevraagd zou worden van hoe probeer je er iets meer, nou ja, misschien entertainment van te maken, want ik denk dat veel kijkers dat wel leuk vinden als dat gebeurt, is dat gewoon heel lastig. Tot nu toe vond ik de College Tour eigenlijk de leukste versie, omdat je daar toch die rol van die over het algemeen hele slimme studenten, vond ik een hele leuke element hebben. Het lastige wat ik tot nu toe zie is dat ik vind dat de meeste verkiezingsuitzendingen en debatten allemaal een soort pitchwedstrijden zijn. En wat ik heel erg mis, en dat zou ik heel graag zien, is een aantal hele kritische journalisten die hen gewoon het vuur aan de schenen legt. Want het probleem is nu dat Twan Huis deed een klein beetje bij College Tour. Die pakte ze af en toe een klein beetje aan. Maar nu komt er een vraag en dan gaan alle politici gaan gewoon hun riedeltje doen.
Mm-hmm.
En dat kennen we inmiddels wel. Maar ik zou wel eens willen dat daar iemand, bijvoorbeeld zoals jij of andere echte politiek journalisten, gewoon zeggen, wat u zegt kan gewoon niet. Of hoe gaat u dat betalen? Of weet je wel, dat soort, dat we echt wat duidelijker te horen krijgen wat er nou wel of niet klopt. En de hele vraag van dat verkiezingsprogramma's niet nagerekend zijn. Waarom wordt daar niet veel meer opgedoken? Ze doen dat bij elkaar, want er wordt voortdurend proberen ze elkaar vliegen af te vangen, de politici.
Ja.
Maar ik zou heel graag een keer willen, en volgens mij gebeurt dat wat meer in Amerika. We hebben zo Raymond Mens, die natuurlijk het daarover heeft, dat er daar 2 of 3 echt Sven Kokkelmans zitten.
Ja.
En die gewoon eens eventjes de boel daar even fileren. Dat lijkt me heerlijk.
Nou, dat ben ik ook niet, zeg ik heel eerlijk. Maar om het voor mijn oud-collega's van RTL op te nemen, ze zijn natuurlijk ook daar zoekende van wat wordt het nieuwe format. Want daarvoor hadden ze inderdaad dat strenge, dat er veel meer ingegrepen werd. Maar ook die rode en groene knoppen, nou, dat werkt dan ook niet helemaal. Dus je bent echt een beetje zoekende. Je wil ze meer tijd geven, maar misschien gaf je ze ook veel te veel tijd. Ja. Een grappige anekdote over Omtzigt. Die moest op een gegeven moment een soort van debat met Jezielkus doen. En dat ging over pensioenen. Dat was zo ontzettend saai. Ik had hele saaie economiedocenten. En hij toepte daar volledig overheen. Het was een ellenlang saai betoog met heel veel cijfers en anekdotes die, denk ik, bij de gewone kijker niet blijven hangen. Dus ja, het is moeilijk om dan dat entertainment waar je net over had, om dat een beetje terug te krijgen.
Heel moeilijk. En ik denk dat het lastige is dat heel veel van dit soort content is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie. In de zin van dat hoger opgeleide kijken wel, en College Tour zijn allemaal studenten die op universiteiten zitten. En dat zijn natuurlijk meestal mensen, veel daarvan stemmen ook. Maar hoe bereik je de kijker die eigenlijk zich een beetje afkeert van de politiek, of bijvoorbeeld jongeren, die minder stemmen. Hoe zorg je ervoor dat die nou geïnspireerd raken? En dat is de grootste uitdaging voor dit soort makers. Van hoe kunnen we, zeker mensen die heel veel kritiek hebben op de politiek en er niet meer in geloven, hoe kunnen we die nou bereiken? En daar moeten ze misschien wel eens heel anders naar gaan kijken, om op een of andere manier iets te verzinnen wat die kijkers ook aanspreekt.
En ik weet uit Betrouwbare Bron dat je een spelshow hebt verzonnen. Dat is een format en dat ga je dan testen met proefpersonen. Nou, die proefpersoon is toevallig mijn vriend zelf. Die heeft aan dat spel meegedaan bij jou. Maar ik weet dat jij dat uitvoerig test. Stel dat jij zo'n politiek debat format zou gaan testen, dan zou je bijvoorbeeld types van Dragon's Den erbij halen van hoe pitch je nu effectief. En dan zou je het dus groot aanpakken en echt gaan uittesten.
Nou ja, ik vind het grappig dat je dat noemt. Want ik vind Kiespijn bijvoorbeeld een heel leuk.
Heel goed.
Echt leuk programma.
Dat is echt grappig.
En daarbij doen ze toch iets heel anders met politiek dan normaal. En het is gewoon ook ontzettend leuk gedaan. Alleen er kijken relatief weinig mensen maar. En bij Kiespijn kan je niet echt zien van wat je nou moet gaan kiezen. Nee. Dus het is niet echt een soort kieswijzer. Maar zoiets, hè, iets wat je doet wat toch entertainment is en waar je misschien enigszins kan meespelen, zou echt wel een oplossing kunnen zijn. De vraag is alleen, gaan politici daaraan meedoen? Dat is natuurlijk ook een probleem, dat ze soms dat niet willen. Maar je zou bijvoorbeeld voor jongeren, om te kijken om jongere lijsttrekkers, of althans jongere politici daaraan mee te laten doen, om toch iets over te brengen van de standpunten van die verschillende partijen via een soort van quizshow, zou al heel leuk zijn. Ik denk ook dat partijen, en dat weet ik niet of dat gebeurt, veel meer zouden moeten doen op Insta en op TikTok om die doelgroep te bereiken. En ongetwijfeld zullen sommige partijen dat wel doen. Maar het blijft gewoon heel lastig, want het is gewoon over het algemeen relatief saaie. Althans, zo wordt het gezien. Hoe maak je er entertainment van? Dat is het vooral. Want het gaat natuurlijk over alles wat ons aangaat. Dus hoe kan je daar op een of andere manier een wat leukere content van maken? Dat is echt een uitdaging.
Naast die twee die we net noemden, dus College Tour en het eerste RTL-debat, komt de NOS nog. RTL met een tweede debat. En vandaag het Jeugdjournaal, Nieuwsuur, SBS, ontbijtnieuws met elke dag een lijsttrekker.
Ja. Jezus.
Beetje veel, hè?
Ja, het is ongelooflijk. Echt elk programma wat je nu aanzet, is zo'n beetje, althans wat actualiteit is, gaat over de verkiezingen. Er staat natuurlijk veel op het spel. Wat ik zeg, het zijn allemaal nieuwe gezichten. Ik snap het op een bepaalde manier wel, maar het is ontzettend veel. Dus en het is allemaal, dat vind ik het jammer, het is allemaal eigenlijk min of meer hetzelfde. Althans, ik hoop dat er, wat jij allemaal nu aankondigt, dat daar ook nog iets bij zit wat misschien net iets anders is.
Ja.
Maar wat ik tot nu toe gezien heb, is het allemaal, komt het neer op, nou, we gooien een onderwerp voor en ze mogen hun riedeltje doen. En ik hunker echt naar gewoon. Het grappige is op, ik meen dat het op LinkedIn is, op doet Rutger Bregman, die interviewt een uur lang alle lijsttrekkers. Ik zie hem langskomen op LinkedIn. En Rutger Bregman is natuurlijk iemand die best een slimme jongen en ook wel ingevoerd is. En die legt ze best wel het vuur aan de schenen. Die vraagt echt een uur lang echt heel specifiek over heel veel dingen. Dat vind ik al beter. Is natuurlijk geen tv.
Nee. En ik luister liever naar Pieter Omtzigt over pensioenen dan een uur lang naar Rutger.
Ja, dat ben jij dan.
Dat is mijn mening. Hey, maar we hebben dus heel veel programma's en verschillende opzetjes. Als ze jou zouden benaderen, zou je dan iemand willen helpen? Zou je echt het debatformat van de toekomst willen bedenken?
Of sta ligt dat niet, je niet? Nee,
want we kennen je als de mediahoer, dus je doet alles voor geld. Maar zelfs dit niet.
Dan moeten ze wel heel veel betalen. Nee, ik weet het niet. Mijn hart ligt er niet echt door, moet ik zeggen. Aan de andere kant is het wel weer een leuke uitdaging om te kijken of we er iets van zouden kunnen maken. Maar ik vind het wel, ik vind het moeilijk.
Tot zover hoe je er als programmamaker tegenaan kunt kijken. Ik dacht, hoe kijkt een politicoloog en oud-campagnestrateeg naar de verkiezingsstrijd? Komt dat even goed uit dat we Raymond Mens erover spraken? Ja, Raymond, we worden als tv-kijker overspoeld met debatten. Op televisie hebben we College Tour achter de rug en het RTL-debat. Wat vind jij er inhoudelijk tot nu toe van?
Ja, het zijn natuurlijk vrij matte debatten. Hè? We zitten in een soort tussenfase waarin men heeft gezegd, nou, we gaan elkaar niet continu uitschelden en keihard aanvallen. We willen zacht ook op de persoon zijn. Hè? Het is tijd voor een nieuwe politiek. Tegelijkertijd mogen die verschillen wat mij betreft wel ietsje meer uitgediept worden. Maar goed, je ziet in ieder geval dat de tv-makers daaraan proberen in die verandering mee te gaan door een soort andere wijze van debatteren te presenteren. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar ik vind wel een stap in de goede richting. Als je naar RTL kijkt bijvoorbeeld, die vreselijke rode en groene knoppen zijn weg. Ja. Stellingen die lijsttrekkers zelf mee mogen nemen. Ja, hoe kinderachtig en hoe fout trouwens ook wil je het hebben. Dat is gelukkig allemaal verleden tijd. En ik zag zowel bij RTL als ook bij College Tour dat ze gewoon een aantal thema's pakken. Die willen ze wat meer uitdiepen en daar nemen ze ruim de tijd voor. En dat ook nog eens met minder lijsttrekkers tegelijkertijd. Die twee dingen vind ik wel twee stappen in de goede richting.
Ja, je zag ook bij RTL echt dat ze zoekende waren. Terecht wat je net zegt, het moet allemaal wat anders. Ook de manier van debatteren. Kritiek op RTL was dat het wat saai was, soms kinderachtig met dat filmpje wat erin zat. Hoe kijk je daarna?
Ja, volledig terecht. Kijk, dat het saai was, dat lag ook voor een deel aan de lijsttrekker zelf. Hè. Op een gegeven moment, je speelt de bal naar ze. En op een gegeven moment moesten ze hem zelf afmaken natuurlijk. En dat deden ze dan niet. Maar ja, inderdaad, als er dan zo'n filmpje tussen zit waarin die lijsttrekkers voor tovervee, als tovervee worden neergezet, dan val ik wel van de bank. Dan denk ik, hoe kan dit in godsnaam? En als ik dat als lijsttrekker van tevoren had geweten, zou ik ook gezegd hebben, ik kom niet. Het is van een soort jeugdjournaal niveau, wat ook helemaal niet nodig is. Nee. Ik bedoel, ik ben dan die Amerikaanse debatten gewend. Nou, laten we als voorbeeld even de presidentsdebatten pakken. Er zit niks in aan filmpjes of aan leuke tierenlantijntjes. Er wordt afgeteld. De presentator komt in beeld. Die zegt, nou dank, het wordt georganiseerd door de commissie die de presidentiële debatten doet. En laten we de twee kandidaten erbij halen. Oh, en trouwens willen alle mensen in het publiek geen geluid maken, want het gaat van hun tijd af. Dan kunnen we nu anderhalf uur lang over 6 thema's in gesprek. Ik bedoel, zo simpel kan het zijn. En dat werkt ook gewoon heel goed. Dus waarom iemand daar zo'n filmpje heeft gemaakt, Als eindredacteur van RTL Nieuws had ik het ook volledig afgeschoten. Maar ja, kennelijk denkt men dat ze het nodig hebben om kijkers te trekken. Maar dat normaal is een stap in de goede richting, maar dat is nog steeds volstrekt niet nodig.
Ja, ik heb er zelf gewerkt. Ik ben niet heel objectief. Ik vind het normaal altijd best wel goed. Ja, er kunnen inderdaad wat dingen beter. Maar wat kunnen ze bijvoorbeeld leren van die Amerikaanse debatten die jij nu aanhaalt? Zijn er elementen die wij hier in Nederland zouden kunnen overnemen?
Ja, zeker. Ik denk twee dingen. Het eerste is, en dat noemde ik net ook al even, je hoeft dus niet er een hele grote show van te maken. Hey, in Amerika zijn er altijd twee kandidaten. Maar goed, laten we er hier 3, 4 of 5 of misschien wel 6 op een podium zetten. Die kun je daar gewoon op het podium neerzetten met een publiek wat niet uit supporters bestaat, maar gewoon een publiek van 100 of 200 man. Waarvan je dan weet dat zijn zwevende kiezers. Die gaan ook niet continu joelen of boe roepen als er iets gebeurt, maar die gaan gewoon goed luisteren. En dan is er een presentator die dat gesprek leidt. En die gaat gewoon een uur tot anderhalf uur lang met hen in gesprek over een aantal thema's. Dus ja, wat kun je ervan leren? Dat je wat meer de diepte in kan. Door gewoon wat langer de tijd te nemen. En wat minder die supporters toe te laten. Maar gewoon bijvoorbeeld een publiek dat bestaat uit zwevende kiezers daar neer te zetten. Dat is één. Dus doe het rustiger. Neem wat meer de tijd. En laat vooral die kandidaten het werk doen. Probeer er geen show van te maken. En het tweede wat we over kunnen nemen, en dat gebeurt nu gelukkig deze verkiezingen, is kijk, in 1992 in de Verenigde Staten had Bill Clinton, die was toen nog gouverneur van Arkansas, maar die wilde president worden, die had allemaal town hall meetings door het hele land. En die town hall meetings, dat zijn dan bijeenkomsten in gymzalen of in andere grote zalen. En daar mochten kiezers hem gewoon vragen stellen. Dus hij opende misschien even 5 minuutjes en daarna zei hij, Oké, stel mij maar een vraag en we zien wel wat schip strandt. En dat werkte toen zo goed dat in 1992 ook een van die presidentsdebatten dat format hanteerde. En daar zie je dus dat er hele andere vragen gesteld worden door kiezers dan dat een normale journalist of presentator dat doet. Dan in Amerika is dat inmiddels traditie. Er zijn altijd 3 presidentsdebatten waarvan er eentje in dat town hall format is. En gelukkig zie je nu, College Tour probeerde het, maar ik geloof dat komende zondag RTL met vragen van kiezers gaat werken. Ik weet dat ze bij SBS6 het debat van Nederland gaan organiseren, wat ook een soort town hall meeting is. Dat is een element, denk ik, wat we veel vaker in Nederland nog kunnen gebruiken. En ik ben blij dat deze verkiezingen voor het eerst gebeurt.
We hebben veel aan Bill Clinton te danken dus. Op het gebied van dit soort meetings.
We hebben heel veel aan Bill Clinton te danken. Ja, 100%. Ja. Nee, dat is echt een verrijking voor de wijze van debatteren. Omdat het gewone Nederlanders of gewone Amerikanen zijn die een vraag stellen. Dan heb je wel vaak nog een gespreksleider nodig. Hè. Bij SBS6 is dat Wilfred Gené. Die nog even door kan vragen als hij denkt van ja, maar deze vraag is niet helemaal beantwoord. Ja. Of Geert Wilders beantwoordt de vraag. En nou, meneer Timmermans, daar denkt u vast anders over. Ik bedoel, dat heb je ook altijd nodig. Maar dat de gewone vragen met gewone zorgen van de gemiddelde Nederlander, dat die aan bod komen.
Je hebt het over Wilfred Gené en ik wilde aan jou gaan vragen, wanneer kunnen we vuurwerk verwachten? Is dit het debat dan met Wilfred Gené bij SBS waar het vuurwerk gaat plaatsvinden?
Ja, ik denk dat eerlijk gezegd wel, om twee redenen. De eerste reden is dat het redelijk vlak voor de verkiezingen zit. Uit mijn hoofd 16 of 17 november wordt het georganiseerd. Dus dan gaan de handschoenen natuurlijk langzaamaan een beetje uit. En daarna zijn er ook niet heel veel debatten meer. Behalve natuurlijk het NOS-slotdebat. Maar dat is met heel veel lijsttrekkers de avond voor de verkiezingen. Dus als er één debat is waarbij je zou denken, nu gaan we los, met ook nog eens een stokende Wilfred Gené ertussen, dan denk ik eerlijk gezegd dat dat het debat wordt, ja.
Sluiten we af met jouw glazen bol. Wie van de grote drie, Jezielkus, Timmermans of Omtzigt, gaat er winnen?
Oh, dat durf ik niet te zeggen. Dat vind ik ook. De meeste mensen weten wel dat ik lid ben van de VVD. Maar ik vind het, ik ben ook politicoloog, gewoon ook leuk en spannend dat we niet weten wie er gaat winnen. Wij maken ook een podcast voor de EO, die heet De Spindokters. En daarin hebben we een weddenschap afgesloten en heb ik mijn geld gezet op nieuw sociaal contract. Om één reden. En dat is dat je soms verkiezingen hebt. Neem Trump in Amerika, waarbij één kandidaat van begin tot eind gewoon het debat domineert. En ja, deze verkiezingen zie je dat Pieter Omtzigt het debat domineert. Hè? Hoe ziet zijn programma eruit? Hoe ziet zijn lijst eruit? Doet hij het wel? Doet hij het niet? Komt er een doorrekening of niet? Gaat hij wel aan debatten deelnemen of niet? De meeste dingen die bedebatteerd worden, zie bestaanszekerheid of zie hervormingen in de overheid, die komen uit zijn koker. Nou, als iemand zodanig de verkiezingen domineert, ja, dan zet ik mijn geld erop dat hij wint. Maar het is en blijft een gok.
Ja hoor, ik denk, ik ga je één laatste lastige vraag stellen waar je het antwoord niet op weet. En ook daar heb jij weer gewoon een antwoord op.
Ja, u vraagt, wij draaien.
Ja, Raymond Mens, ook van de podcast De Spindokters, hij haalde net aan. Content Wars is natuurlijk mijn favoriete podcast, maar ik moet zeggen, deze staat echt wel hoog op mijn lijstje. Is echt een leuke podcast. Hij zegt wel wat grappige dingen.
Ja.
Bijvoorbeeld dat over Wilfred.
Ja, daar heb ik ook zin in.
Ja, hè?
Ja, en het wat ik eerder natuurlijk zei, ik mis een interviewer die gewoon fel is en er bovenop zit en ook ze niet laat wegkomen met bullshit.
Ja, dat kan hij wel.
En nou, als iemand dat is, is het Wilfred Gené. We zijn fan van Wilfred natuurlijk. Dus ik misschien wordt het SBS, ja, je hoort me zeggen weer, SBS debat misschien wel het leukste.
John
dan.
De Mol, John Heel. De Mol, John de Mol.
Dus ja, daar zie ik dan nog wel enigszins naar uit. Ja. Wat ik ook leuk vind, wat Raymond zei, is dat er dus wordt geprobeerd om niet te fel te zijn naar elkaar. Nou, ik vind het prima dat politici dat onderling doen, maar ik blijf erbij dat ik dat toch wel graag wil zien van de interviewer. Maar goed, ja, nou ja, we gaan het zien. We gaan overspoeld worden dus. En RTL gaat ook iets doen met kijkersvragen of met mensen in de zaal.
Ja, het is een nieuwspanel.
De vraag is of die vragen echt van die mensen zelf komen of dat ze gewoon gevoerd zijn. Dat kan natuurlijk
ook. Het is wel echt een... je had vroeger het Eén Vandaag panel en die... hoe heet hij ook alweer? Oh, dat is gênant. Die jongen met het rode haar. Die is overgestapt naar RTL en die heeft daar nu het RTL nieuwspanel.
Ja, Gijs.
Gijs Rademakers. Ja. Dank je. Dus nee, dat is wel echt.
Oké, okay, nou ja, dat ik denk dat dat een welkome wisseling is van format. Maar wat ik zeg, ik kijk het meest uit naar de SBS.
Denk je ook dat Omtzigt de nieuwe premier wordt?
Als je het me eerlijk vraagt, hoop ik het niet. Want ik denk dat het niet goed gaat komen als hij premier. Ik ben een fan van Omtzigt, maar ik denk niet dat hij premier moet worden.
Nee.
Omdat ik bang ben dat hij dan gewoon weer heel snel een burn-out heeft. En ik denk dat Omtzigt gewoon een hele belangrijke rol moet gaan krijgen in de coalitie. Die kans is ook groot. En misschien wel een ministersrol of iets. Maar ik vraag me af of die niet heel snel opbrandt als die premier wordt. Hoe zit jij erin?
Ik hoop het ook niet. Ik denk niet dat het een goede premier is. En ik zou het ook flauw vinden als dat hij het wint en dat hij niet premier wordt, maar dat we een andere kandidaat krijgen.
Nou, het is heel slim. Kijk, dat is ook leuk. Raymond heeft daar natuurlijk veel meer kijk op als politicoloog, expert, zou ik maar zeggen. Dat Omtzigt weet voortdurend natuurlijk alle aandacht op zich gevestigd te houden.
Ja, dat doet hij slim.
En dat doet hij bijna zoals Trump dat inderdaad ook deed. Door elke keer weer iets uit te stellen of waardoor voortdurend het daarover gaat. En nu gaat het dus weer over... nou, ook dat hij natuurlijk de boel niet wil laten doorrekenen, maar ook dat hij of die premier wil worden. Ik persoonlijk denk dat Timmermans een betere premier wordt en dan Omtzigt erbij als misschien minister van Binnenlandse Zaken of zo. Of vicepremier, die kant op. Dus we gaan het zien, maar ja.
Tot zover de podcast in de zendtijd voor politieke partijen.
Ja, nou en of.
Ja, wij zijn nog zwevende, maar als we op iemand zouden kunnen stemmen, dan is het toch wel Lisette van Diepen, hè?
Meteen.
Gelijk.
Blind.
Zou het hier werken? Daar is er weer.
Goedemorgen.
Wat heb je meegenomen?
Fijn binnenkomen zo. Ik ga vandaag een format bespreken dat ik niet aan kan kopen, maar ook niet aan hoef te kopen. Omdat het moederbedrijf waar ik voor werk, All3 Media in Engeland, de wereldwijde distributierechten hiervan heeft gekocht. Dus dat is fijn, want het is wel een titel waar ik anders denk ik naar had willen kijken. En leuk voor Kirsten Jan ook is dat het is ontwikkeld door onze oude Sony-collega's in Engeland. Matt Steiner en Adam Wood, die hebben nu een eigen productietak in Engeland. En zij zijn gekomen met een format dat gaat lopen op E4. Met de titel in Engeland Ellen Must Win. En de internationale titel wordt The Underdog. Het is een reality format waarin een groep influencers, in ieder geval een groep mensen met een boel volgers online, een populariteitswedstrijd gaan doen. En in die groep zit één jongen, in Engeland heet hij Ellen, maar in ieder geval is hij de underdog. Dat is gewoon een regular Joe, gewone jongen, doet niet heel veel aan online volgers. Gewoon een kandidaat zoals jij en ik. En wat die hele groep niet weet, is dat in het huis daarnaast, of een ruimte daarnaast, daar zit een groep reality sterren die je als kijker dus heb leren kennen door andere reality shows te kijken. En die groep die heeft maar één taak. Die wil dat Ellen, de underdog, het programma gaat winnen. Het populariteitsprogramma gaat winnen. Dus zij gaan het format manipuleren. Zij gaan de groep manipuleren. Zij gaan spelen bedenken. Zij gaan taken bedenken. Zij gaan ervoor zorgen dat ze de expertise die ze zelf hebben opgebouwd, doordat ze ooit kandidaat zijn geweest in een reality format, en dus beter dan wij, of in ieder geval beter dan de groep, weten wat je moet doen om populair te zijn. Die expertise gaan ze inzetten om het hele spel te manipuleren, naar hun hand te zetten, want Ellen must win. Dus bij deze, de underdog, het goede nieuws in Cannes was, want dit, ik heb geloof ik nog geen uitzenddatum hiervoor op E4. Maar NBC in Amerika heeft zich al gecommitteerd aan een Amerikaanse versie te gaan doen.
Oh, ja.
Nou, dat is voor die twee heren natuurlijk geweldig nieuws, want die weten ook door het werken bij Sony, hoe lastig het is om een format, zeker als het nog geen goede cijfers heeft in Engeland of een ander groot land, om dat te lanceren in de US. Dus ik vind dat ontzettend blijmakend nieuws. Dus bij deze.
Ja, dan heb je de Amerikaanse en Engelse markt al gelijk. Dan ben je al binnen. En ik durf bijna niet te zeggen, het lijkt me heel leuk. Want laatst sprak iemand mij aan en die zei, zeg je ook wel eens tegen Lisette van, ik vind het niet leuk. Durf je dat tegen haar? Want we weten niet hoe ze in het echt is. Misschien is het heel gevaarlijk. Maar ik vind het wel leuk klinken. Wat jij,
ja, ik ben een enorme fan. Ik heb het ook al. Het is voor mij geen verrassing, want ik wist het ook. En ik ken Adam en Matt inderdaad al 25 jaar. Mm. Werken ook al 25 jaar samen. Dus dat is ontzettend bijzonder. En
gaan wij dat halen, 25 jaar? Denk
zeker.
Ik?
Okay. Op onze teentjes. nee, het is gewoon een heel leuk idee. En het is. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Zeker als het in Amerika gemaakt gaat worden. Dan verwacht ik er een hoop van. Want die hebben natuurlijk hele goede reality-sterren. En ook hele aparte influencers. Dus ik vind het een ontzettend leuke afwisseling van het Big Brother genre.
Ja.
Waar het natuurlijk op geënt is. Ik was al meteen een fan toen ik het las maanden geleden en het Ellen Must Win heette. En nu is het wat iets meer een algemene titel, die underdog, waardoor het makkelijker kan reizen natuurlijk. Dus ik ben meteen om. Ik heb zoiets van, laten we dit alsjeblieft gaan doen. De kans is, gaat het hier gebeuren? Dat wordt dan spannend, want durven andere partijen zoiets als dit te doen, behalve meneer De Mol? En meneer De Mol gaat dit niet doen natuurlijk. Die zal nooit zo'n soort format van iemand anders kopen, denk ik. Dus de vraag is, gaan we een soort van geripte versie krijgen? Kan ook altijd natuurlijk. Of wordt een andere partij, zo moedig om gewoon te gaan zeggen, wij gaan het Big Brother principe nou eens doen in plaats van Talpa. En dit doen. Kijk, als het een succes wordt in Amerika en op andere plekken, acht ik die kans best groot. En dan zou ik het hartstikke leuk vinden als RTL, want dat is denk ik toch de partij die dit zou moeten doen. Of misschien wel NPO3, dat zou ook wel eens leuk zijn. Maar de vraag is of ze dat kunnen betalen, want het is wel een duur programma.
En dan gaat niemand kijken.
En er gaan weinig mensen kijken helaas naar NPO3. Al hoor ik steeds meer dat NPO Start echt wel veel meer kijkers heeft.
Ja.
Dus ik hoop het. Het lijkt me heel leuk om dit vorm te zien. Alleen al voor Adam en Matt. Maar ook gewoon omdat het een heel leuk idee is.
Je bent weer goedgekeurd.
Ja, maar dit was een makkie, hè? Dat wist ik van tevoren natuurlijk.
Ja. En de grap is, zij zijn dus niet meer verbonden aan Sony, begrijp ik.
Nee. Sony heeft een hele periode echt zich gericht met name op scripted. En toen zijn ook in Engeland een aantal van de unscripted bedrijven vertrokken. En deze twee zijn samen doorgegaan.
Ja, en All3 heeft de rechten voor de hele wereld hiervan.
Ja, dus in Nederland gaat dit bij IDTV in de catalogus.
Wat
die
leuk.
Gaan ermee
nou
pitchen.
Ja, IDTV kan dit zeker maken. Ik bedoel, IDTV heeft natuurlijk een aantal grote hits op hun naam de laatste jaren. Hè? Verraders vooral en... Dus je zou zeggen, dit zou echt wel kunnen gaan lopen. Maar de vraag is inderdaad, RTL gaat waarschijnlijk ook wel weer Big Brother doen, vermoed ik. Want bij RTL en Videoland heeft Big Brother het best wel goed gedaan, heb ik gehoord. Dus de kans of RTL ook nog naast Big Brother zoiets als dit gaat doen, lijkt me relatief klein. Dus ik denk dat het voor Nederland wel een beetje moeilijk wordt, terwijl het wel jammer is. Wordt het ook een dagelijkse show?
Niet dat ik weet.
Nee, een weekly. Nou ja, als het een weekly, ja, wie weet.
Nou, we gaan het zien.
We zijn heel
om
benieuwd.
Om met een dooddoener te eindigen. Ja, goed dat je er weer was.
Ik zit gewoon nog steeds op duim omhoog, hoor.
Ja hoor, je hebt al heel lang geen misser meer gehad. Nee. Deze.
Nee. Nou, op naar volgende week dan.
Tot dan.
Dankjewel. Maar nu jouw moment. Nu draait het helemaal om jou. Wat is jouw binge tip?
Ja, en we kregen volgens mij Edwin, een luisteraar, de vraag of jij ook met meer tips wil komen, Jelle.
Nou, dus echt? Moet
je, ja, die vindt die tips heel leuk. En vooral van formats, niet zozeer van series.
En die vond dat ik met meer tips moest
nou,
komen.
Nou, die wilde gewoon meer binge tips hebben en dan vooral grappig. Op formatgebied. Dus ik ga daar meteen
werk van maken.
Ik ga er meteen werk van maken. Ik kom met een format wat morgen gaat starten op Prime, Amazon Prime. En ik weet dat al jarenlang er geprobeerd wordt om iets te doen met de brand James Bond 007.
Oeh, mijn favoriet.
Ja, natuurlijk al een enorm, misschien wel een van de beroemdste brands ter wereld. En al jarenlang proberen televisiemakers daar ook op in te springen, iets met dat brand doen. Maar de producers hielden dat elke keer tegen. De Broccoli Family, ja. die het maakt, die wil eigenlijk al heel lang niks daarvan weten. En zitten bovenop op dat merk. Maar zij hebben zelf zijn nu met een format gekomen. En dat gaat dus morgen 10 november beginnen. En dat heet 007 A Road to a Million. En daar zit onze grote acteur in, Brian Cox uit Succession. Die speelt een soort opdrachtgever waarin 9 koppels gaan de hele wereld rondreizen. En moeten overal in de wereld allerlei hele heftige James Bond-achtige opdrachten doen. En waarbij uiteindelijk 1 koppel 1 miljoen zal winnen. Nou, ik heb er alleen tot nu toe een trailer van gezien. Het ziet er prachtig uit. Ze hebben echt flink in de buidel getast om dit te waar te maken. Ze gaan ook echt op naar allerlei prachtige, exotische en mooie plekken. Het wordt helemaal James Bond feel met speedboten en weet ik het allemaal. Hele heftige shit. Mm-hmm. Ik verwacht er wel wat van. En ik vind het leuk dat Amazon dus eindelijk, samen dan wel met de producers van James Bond, iets doet met de brand James Bond.
Ja, want zij kochten MGM toen, stond op omvallen. En toen zei iedereen, het gaat om 007, maar je hebt die enge Broccoli Family. Want het is een beetje een soort van achtige secte. Ja. Die Barbara, die regeert met ijzeren hand, laat ik het zo zeggen. Maar dit is dan wel weer grappig. Weet je waar ik wel op hoopte eigenlijk? Op een serie over James Bond. Dus hoe de beginjaren van James Bond door iemand anders vertolkt. En dan kan je het over een paar seizoenen uitsmeren. Hoe werd die geheime agent? En ja, dan kan je het als een soort van serie in plaats van een film. Dan is na 2-3 uur is het voorbij. Maar dat je dan urenlang naar James Bond kan kijken.
Ja,
maar zover willen ze niet gaan volgens mij. Hè?
Nee, en volgens mij dit heeft ook dus al lang geduurd. Ze zijn hier een aantal jaren mee bezig geweest om dit te ontwikkelen. Het is al 4 jaar geleden is het gestart. En nu komt het op de buis. Maar je merkt dus dat ze langzaam om zijn om iets te doen met die brand en met wat breder te trekken dan alleen maar de films. Iedereen zit natuurlijk ook te wachten op de naam van de nieuwe James Bond.
Ja, ik ook.
Dus dit is ook een soort lead-in daarop. Heel slim van ze, Amazon. En misschien zat het wel in de deal dat Amazon zei, we gaan het kopen, maar dan moeten we wel meer gaan doen daarmee.
Maar je kan er ook veel meer uithalen zonder het merk te beschadigen. Zo'n serie, ik blijf erbij. Ik denk dat dat echt zou scoren. Dan zou ik echt gewoon Prime abonnement nu blind nemen.
Ja, nou ja, wat ik zeg, Prime, ze worden ook duurder. Prime gaat van €3 naar €5. Dus er komt eventjes bijna 40% bovenop. Had ik al voorspeld dat alle streamers gaan omhoog. Houd er rekening mee.
Van Nieuwhuizen.
Nou ja, dat gaat gewoon gebeuren, jongens. Ja. Maar Maar Prime is flink aan het knallen. En ja, er komt natuurlijk wat aan. We gaan het volgende week hebben over een nieuw format op Prime. Dat wordt ook wel een dingetje.
Ja, zeker. Dit was Content Wars voor deze week. Fijn dat je naar ons luistert. Op ons stemmen hoeft niet, want we hebben die Dutch Podcast Award niet gewonnen. Je mag ons wel volgen. Content Wars Podcast. En steun ook gewoon Guusje. Dat is ook belangrijk.
Ja,
steun
Guusje. Guusje, de Guusje. Petitie.
Ja.
Guusje moet blijven, heet ja, het.
En anders mailen naar koos@microfoonmedia.nl. Ja. We zijn er volgende week weer. En dan hebben we dus inderdaad hebben we het over een nieuwe Prime
ja, weer
original.
Prime.
Ja. Ja. Remco Lentjes, de man achter een format dat dan de hele wereld overgaat. Dus is een Nederlander, die heeft een format ontwikkeld, Twin Love. En dat gaat dan ja, nou, over tientallen landen heen ja, de wereld over.
Dat is even een droom.
Dat is vet. Ja.
En het is behalve dat dat het Nederlands is, is het ook gewoon een heel erg goed format. Ik ben echt jaloers op.
Mm-hmm.
Ja, echt een slim idee. En ja, dit zijn natuurlijk de, dit gebeurt niet vaak. Hè. We hebben een paar maanden geleden natuurlijk Mark Pos gehad met de Verraders. Dat is op een iets andere manier gegaan door gewoon te starten en ja, in één land en vervolgens opgepikt te worden. Dit is een format wat gewoon meteen
bam,
bam ja, internationaal gelanceerd wordt. Ik ben benieuwd hoeveel versies ervan komen. Nu wordt het gelanceerd als een Amerikaanse versie. Ja, ik vind het wel wat hoor. Dat is wel echt mooi. Dit is een droom die uitkomt voor Remco. En voor veel formatontwikkelaars de droom.
Zeker. Ik dank jou, ik dank Guusje en ik dank onze luisteraar. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.